Goedemorgen allemaal vanaf deze plaats. Ik wil met jullie vandaag wat gaan lezen over onze Heer Jezus Christus. En ik heb er eigenlijk boven gezet te zien op Jezus. En dan heb ik het niet over de Heer Jezus zoals hij naar deze aarde is gekomen. Wat op zich natuurlijk een geweldig groot wonder is. Weerloos als een kind, als een baby, geboren in het vlees. Maar meer kijken naar wie de Heer nu is, hoe hij is als de verheerlijkte Christus en hoe hij straks ook zal zitten op de grote witte troon. Ik wil beginnen met jullie te lezen in Openbaring 1. Ik denk dat een van onze grootste knelpunten is in het tegenwoordige christenleven en in het kerkelijke leven, althans voor zover ik het ken, dat is dat niet meer de Heer Jezus centraal staat, maar eigenlijk de mens. En in de evangelische kring is dat vaak de beleving, hoe wij iets beleven, hoe wij het ervaren, of het fijn vonden of niet fijn vonden. En in de reformatorische gezindheid is het veel meer van voordat je tot geloof en tot bekering kunt komen, dan moet je dit beleefd hebben, dat gemaakt hebben, meegemaakt hebben en dat kunnen vertellen. Dus gaat het ook weer over de ervaringen, wat iemand ervaart en wat iemand beleeft. Maar ik denk dat het altijd draait om de Heer Jezus Christus. Het draait altijd om de Zoon van God. En ik denk dat een van onze grootste problemen ook is, ook in ons persoonlijk leven, dat er te veel aandacht is voor onszelf, voor onze eigen problemen, voor onze eigen noden, voor onze eigen talenten of mogelijkheden of onze verlangen of onze groei of wat het ook zijn mag. Alles wat er speelt in ons hart. En dat we er weinig zien op de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat we dat vandaag gaan doen, dat we gaan zien op Hem en alle verdere dagen van ons leven. Want Hij is namelijk Heer, we hebben ervan gezongen, Hij is de Vredevorst. Hij is er. Hij is de Heer ook van de vrede in ons hart, in uw hart en in mijn hart. En Hij regeert daarover. En als de Heer Jezus over ons regeert, dan schenkt Hij ook de vrede in ons hart. Alle dagen van ons leven. Ik wil lezen Openbaring 1 vanaf vers 11 tot 18. En we kennen allemaal de geschiedenis van Johannes als hij op Patmos is en dat hij dan in zinsverrukking geraakt en dat hij dan iets gaat zien. En dan krijg je een openbaring, ten eerste van onze Heer Jezus Christus en later ook nog vele woorden van een engel die hij moet opschrijven. En dan zegt de Heer Jezus hier, die stem die Johannes hoort en die zegt, zie, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op, een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Misschien als de Heer in deze tijd verschenen was, had hij wel gezegd dat stuurt een van de brieven naar Middelhannes. En ik keerde mij om, zegt Johannes, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 gouden kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt, in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En dan legde zijn rechterhand op mij en hij zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk, van de dood en van de dood zelf. Het tweede stukje wat ik met jullie wil lezen, en dan hou je vinger erbij als je wil, want dan komen we hier terug, is uit Openbaring 20, zomaar 1 versje, vers 11. Dan gaat het over het laatste oordeel. Openbaring 20 vers 11. En daar schrijft Johannes, en ik zag een grote witte troon. En hem die erop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hem te vinden was. Ik lees het nog een keer, dat we begrijpen wat hier staat. Ik zag een grote witte troon en hem die erop zat voor zijn aangezicht, voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus. Dan vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hem te vinden was. Soms denk ik dat er van onze Heer Jezus toch best wel een heel trombeeld geschetst wordt. Soms denk ik wel eens dat mensen geloven in een hele andere Jezus als die via Gods woord tot ons komt. Hij, de Heer Jezus Christus, die het begin is en het einde van alle dingen. Dus de Bijbel ons leert, alles is ontstaan door het woord. En zonder het woord is geen ding geworden wat geworden is. Christus Jezus, onze Heer, die het woord is vanaf te beginnen, de Zoon van God. En door wie de hemel en de aarde gemaakt zijn. En dat Hij, die Zoon van God, klein is geworden en mensenzoon is geworden, wil niet zeggen dat Hij ons vriendje is wat wij in onze broekzak kunnen stoppen. Hij is Jezus. Hij is Heer. Hij is notabene, de Heere der Heren, de Koning der Koningen. En Hij wandelt, zegt de Openbaring, te midden van de gouden kandelaar. En die kandelaar is het beeld van de gemeente. En de Heer heeft dat ook geschetst. En alle Zacharia 4 kun je lezen over die gouden kandelaar. Een gouden kandelaar met 7 lampen. 7 armen. Niet de 6 met 1 toevoegbuis, maar deze heeft 7 armen. Met 7 lampen. En er is een voorraadschap van de heilige olie. De zuivere olie. De toevoerbuis van de heilige, de toevoer van de heilige geest. En links en rechts staan 2 getuigen, 2 olijfbomen, Mozes en Elia. En zo is er altijd toevoer. Vanuit het heilige der heiligen, vanuit God zelf, zodat de lampen kunnen branden. Maar die olie, die komt door een hele dunne toevoerbuis. En die olie, die staat voor de heilige geest. En ik weet niet hoe het gaat in uw leven, maar ik denk dat die dunne toevoerbuis in ons leven heel snel vaak verstopt raakt. En dan gaat onze lamp niet meer branden, maar dan gaat die uit. Maar wat is Gods bedoeling als we dat lezen in de tabernakel, in Leviticus? Dan moest Aaron, die moest zorgen dat de lamp dag en nacht aan was. Dag en nacht moest de lamp verzorgd worden. En dag en nacht moet de lamp van deze gemeente branden. En dag en nacht moet onze lamp licht geven. Waarvoor? Wel voor de wereld rondom ons. Dat ze dan kunnen zien dat Jezus leeft. En dat Jezus Heer is vandaag. En dat Hij God is. En dat Hij koning is. En dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dan spreek je gisteren zomaar even met een vrouw en dan hoor je. Ik ben verslaafd aan eten. En ze had al 7 therapeuten geloof ik. En daar hebben ze meer vertrouwen in als in de Zoon van God. Zeggen christen te zijn, en ik geloof het ook. Maar waar is ons vertrouwen in de Zoon van God? Die alles gemaakt heeft, die alles draagt door het woord van zijn kracht. Geven wij Jezus nog die plaats in ons leven die Hij verdient? Beseffen wij nog in ons hart dat Hij Heer is, dat Hij God is, dat Hij over alles gaat. En dat Hem daadwerkelijk gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Of we Hem nou nodig hebben als redder, of als verlosser, of als geneesheer, of als bevrijder. Jezus is Heer. En Jezus doet vandaag, ook in Nederland, alleen misschien niet overal, nog hele geweldige, machtige dingen. Vorige week hebben wij 16 mensen gedoopt. 16 mensen. Van jong tot oud. 1 gezin, bijna helemaal. Een vader, een moeder, 3 zoons. De oudste is die jongen. Dat is onwillig. Dat is het werk van God. Dat is niet het werk van ons, omdat wij het woord prediken. Dat is niet het werk van ons, omdat wij het goed dooponderwijs hebben gegeven. Dat is wat de Heere doet. Vandaag nog. Die mensen overtuigd. We hadden een jong meisje van 23 jaar. Hele leven in een pittige reformatorische kerk gezeten. En ze was tot overtuiging gekomen om zich te laten dopen. En toen kreeg ze bezoek van de ouderlingen. En toen kregen we een mail die ja, ik zie er vanaf. En we waren als broederraad bij elkaar en we hadden ook besloten niet meer met haar te praten. Maar alleen ervoor te bidden. En zei, Heer, wilt u met haar praten? Want anders dan krijgt ze nog meer argumenten en raakt ze nog verder in verwarring misschien. En twee dagen later heeft de Heer met haar gesproken. En ze wist dat het goed was. Hebben wij nog dat vertrouwen in die Zoon van God? En in zijn werk en van de Heilige Geest als wij bidden. Dat hij ook antwoordt. En dat hij gewoon doet wat wij niet kunnen. Hebben wij nog het vertrouwen in Zacharia 4, vers 6, waar de Heer zegt, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Hebben wij nog het vertrouwen als wij bidden voor onze kinderen, als wij bidden voor onze ouders, die misschien nog niet tot geloof zijn gekomen. Als wij bidden voor de situatie op ons werk of voor collega's of wat er ook zijn mag. Hebben wij dan nog het vertrouwen in die Zoon van God? Of zijn we zo druk, zijn we zo gehersenspoeld door de drukte van deze wereld, dat de vredevorst, de koning van Salem, niet meer reageert over ons hart. Maar laten we dan kijken naar hem. Hij is het die te midden van de gouden kandelaren wandelt. Hij is het die te midden van de gemeente wandelt. Want als wij het hebben vanmorgen over het lichaam van Christus, is het goed om te bedenken dat hij het hoofd is. Hij gaat erover. En hij regeert over zijn gemeente. En laten we dat alsjeblieft goed beschouwen. En als je dan bekijkt hoe Johannes hem hier ziet, de Heer Jezus, hè, te midden van die gouden kandelaar, hij is de stem. Als van vele wateren. Je ziet eigenlijk het probleem van Johannes om datgene wat hij ziet goed te omschrijven. Dat is voor hem haast niet mogelijk, omdat hemelse wat hij ziet met die woordenschat die hij heeft, om die weer te geven. Dat is het probleem van Johannes. Als je verderop ziet in Openbaringen, dan heeft hij het over een ijzeren paard wat voor en achter schiet. Ja, dat is een tank, wij weten dat. Wij weten wat een tank is, wij weten hoe die eruit ziet. Maar als je dan nooit meer als een paard gezien hebt, als een ezel of als een schaap, of gewoon een strijdwagen misschien in die tijd. En je moet dat beschrijven. En zo probeert Johannes hier ook die Zoon van God, die openbaring van de Heer Jezus Christus te beschrijven. Dan zegt hij ook, die op de Zoon des mensen leek. Johannes had hem gekend natuurlijk, de Heer Jezus persoonlijk. Hij had met Jezus gewandeld. Hij had als een bos gelegen. Maar nu ziet hij hem als de verheerlijkte Heer. God heeft hem uitermate verhoogd, lezen we in de schrift. Nadat hij is opgevaren. Nadat hij zich heeft vernederd, heeft God hem uitermate verhoogd. En waarom heeft God hem uitermate verhoogd? Wel omdat hij gehoorzaam was geworden. Gehoorzaam tot de dood toe. En dan nog een reden. Hij, de Heer Jezus Christus, hij heeft gerechtigheid lief gehad en heeft ongerechtigheid gehad. En ik denk dat dat onder ons misschien iets meer gevonden zou mogen worden. Dat wij weer de gerechtigheid gaan liefhebben en de ongerechtigheid gaan haten. Ik krijg mensen in het pastoraat die beleiden de zonde, zijn zo koud in zijn steen. Berouw, nooit van gehoord. En ik zeg niet dat je een bepaalde mate of gevoel van berouw moet hebben. Dat staat er niet als eis. Maar ik denk wel dat het een keer moet komen. Dat wij beseffen, zoals David, dat wij gezondigd hebben tegen de levende God. En ik zie het verder op in de levens van jonge mensen. Die jong, hier zitten veel jonge mensen, geweldig. Geef je hart aan de Heer Jezus en laat je niet aftrekken door de wereld. Door de verleidingen van de wereld. Want ik zie die mensen, als ze op latere leeftijd tot geloof komen. Dus genade van God, alles is mogelijk, herstel is mogelijk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ze hebben een lange weg te gaan. Ze hebben strijd, ze zijn beschadigd. In hun psyche, in alle dingen. Gisteren zijn we op een samenkomst en een meisje we nooit gezien hebben. Ja, problemen, geestelijke problemen. Dan praat je met zo'n meisje. Weet je hoe ze geboren is? Haar pa was een Suriname. En daar is op zich niks mis mee. Maar hij is een soort voedoe-priester. En hij was al bezig om haar te betoveren in de moederschap. En toen zijn vader voor het eerst zag, een aantal jaren terug, ze is nu 23. Het eerste wat hij deed is haar een flesje geven met een drankje, met een toverdrankje. Want hij zegt, datgene wat ik heb, moet door jou heen verder gaan. Als je zo geboren wordt, onder zo'n sterkte, dan heb je al problemen voordat je geboren bent. En als wij dan grootgebracht worden in de christelijke zin, in de christelijke gemeente, op de christelijke school, wat een voorrecht is dat. Als je bewaard blijft van al die dingen, wees zorgvuldig met je leven. Wees zorgvuldig met de gerechtigheid. En dat lezen we ook in de schrift. Dat daarom de Heer een maat heeft verhoogd, omdat hij de gerechtigheid heeft liefgehad en de ongerechtigheid gehaat. Je kunt dat nalezen in Hebreeën 1 vers 9. Als je zegt, ik wil het nog eens nakijken. En dan zie je, als je ziet wat Jezus, dan heeft hij haren witte wol, als sneeuw in zijn ogen. Er zijn vuurvlammen. Nou, ik geloof dat ik meer beschrijving heb gehoord van die liefdevolle ogen van de Heer Jezus. Ook als je een plaatje ziet. En ik zeg niet dat het fout is. Ik zeg niet dat het niet waard is. Maar hier betoont de Heer Jezus zich in zijn heerlijkheid als Gods Zoon. Gelijkend op een mensenzoon. En dan zien we dat zijn ogen zijn als vuurvlammen. En die kijken gewoon dwars door ons heen. En die zien precies wat er in ons leven speelt en wat er in ons leven omgaat. Hij is de Zoon van God. Dat is de Heer Jezus die wij toch belijden. Dat is toch de Heer Jezus waarvan wij zingen. Dat is toch de Christus van de Schriften. Hij openbaart zich hier zo. Zoals hij nu is, als de levende God en de waarachtige God. Die zit aan de rechterhand van de Vader. En dan zien we dat de Heer Jezus, zijn voeten zijn als blinkend koper gemaakt is in zijn ogen. En dan zijn stem, als een geluid van vele wateren. Zien wij wie Jezus is? Zien wij hoe groot hij is? Zien wij hoe machtig hij is? Zien wij dat hij heus wel in staat is om ons te verlossen? Zien wij dat hij heus wel in staat is om ons te bevrijden? Zien wij dat hij heus wel in staat is om ons te genezen? Hij is toch immers voor onze zonden gestorven in onze plaats, opdat wij deel zouden krijgen van morgen avondmaal te vieren. Opdat wij deel zouden krijgen aan hem. Maar als wij deel gaan krijgen aan hem, dan moeten we ook deel krijgen aan zijn wezen. En zijn wezen is niet alleen enkel liefde. Dat is waar, hij is enkel liefde. Hij is enkel goedheid, hij is enkel genade. Maar de Heer Jezus is ook enkel heiligheid. En verlangen wij daarna? Verlangen wij daarna dat wij net worden als hij? Dat er geen verkeerde gedachten meer in ons boven komen? Geen jaloezie, geen wrok, geen wrevel, geen zus, geen zo, al die dingen van het vlees en van die oude natuur? Verlangen wij daarna? Hebben wij werkelijk, gemeente van Jezus Christus, dat verlangen in ons hart? Dat hij verheerlijkt wordt? Dat hij groot gemaakt wordt. Of hebben wij nog het verlangen dat we zelf groeien, oppassen, en die genade, en een ambt mogen bekleden, of een functie, en dat de mensen ons zien. Wees eerlijk. Kijk in uw eigen hart. Kijk in uw eigen spiegel. Er kunnen misschien goede dingen zijn. Er is niks verkeerd om te groeien in genade, en op te wassen in genade. Natuurlijk, zelfs een opdracht. Maar zien wij nog op Jezus? Zien wij nog op hem? Beseffen wij nog dat de Vader hem lief heeft bovenal. Deze is mijn Zoon, zegt de Vader, in wie ik mijn welbehaag heb. De Zoon van God, de levende God. En als hij een tweesnijdend zwaard uit zijn mond komt, is het woord dan nog, als wij het lezen, als we het horen prediken van ons, een tweesnijdend zwaard. Scheidt het dan bij ons nog van één ziel en geest, gewricht en merk, gedacht en overleggen van het hart? Of hebben wij nog een onbekeerd hart? En wat is een onbekeerd hart? Dat is wel als een grindkei. Dat is een steen die nat wordt van buiten, maar niet verandert. Was het dan maar een baksteen, die zuigt zich nog vol. Nee, een grindkei. Die wordt nat van buiten, maar van binnen verandert er niks. En dan is er maar één ding nodig, is het vuur van de Heilige Geest dat zo'n steen gewarmd wordt. Het is een ernstige tijd. Het is altijd geweest. We zijn op reis naar de eeuwigheid. En laten we ons vermanen door de Heer als hij tot ons spreekt. En als wij nog een hard hart hebben, laten we dan bidden om een vleeshart, wat de Heer kan gaan besnijden. En dat hij ons kan gaan vernieuwen van binnenuit. En dat de heerlijkheid van God zichtbaar wordt in ons midden. Want daardoor wordt Gods naam verheerlijkt. Als de mensen geen verschil zien tussen ons en de wereldse mensen. Hoe kan dan de naam van Jezus verheerlijkt worden? En als wij met elkaar alleen maar praten over de wereldse dingen. En als we problemen hebben, dan weten we een goede therapeut en een goede zus en een goede zo. We durven elkaar niet meer te wijzen op Jezus. We durven niet meer te zeggen, nou kom, laten we samen zitten. Dat we samen praten en dat we er samen voor bidden. Dat we eens naar de Heer toe gaan. En van Hem de oplossing verwachten. Want Hij is Heer. Hij is God en Hij is Koning. En als de Heer je lijkt om naar een dokter te gaan of naar de therapeut te gaan, prima. Maar Hij is Heer. Hij moet ons leiding geven. En als we dan lezen in Psalm 107 bijvoorbeeld, dan staat er, Hij zond zijn woord en Hij genas het. Dan staat er bijvoorbeeld over anorexia. Dat staat in de Bijbel, weten jullie dat? Anorexia. De ware hert die vanwege een zondige wandel, ja, hun ziel gruwde van elke spijze, waren de poorten van de dood nabij. Dan staat er dan, maar Hij verloste hen uit hun angsten. En Hij genas hen. Waardoor? Wel door het woord van God, door gehoorzaam te worden. We mogen tegen het woord bekering af en toe niet meer noemen, of de mensen weten niet meer wat het betekent. Maar ik zeg u op grond van wat ik ervaar in het pastoraat al vele, vele jaren lang. Eén ding. Als mensen zich niet bekeren, is er geen verlossing. En dan kun je bidden met mensen en kun je de beste therapie geven. En je kunt er alles voor doen. Er is geen verlossing zonder bekering. Wij moeten breken met het oude leven. Wij moeten breken met ongerechtigheid. Waarom? Opdat Jezus daadwerkelijk verheerlijk wordt en de ruimte krijgt in ons leven. Maar wij zitten soms zo vol met onze eigen dingen, de dingen van de wereld, hun eigen verlangens, om alle dingen maar op. En de zonde en de ongerechtigheid. Dat er geen ruimte is voor de Heer. Er is geen ruimte voor de Schepper van hemel en aarde. Er is geen ruimte voor zijn geest. Wij zitten zo vol met onze eigen geest. Van de kraan tot de voeten soms. Nou, soms hebben we de Heer wel een kamertje gegeven. Of de schuur, de sleutel van de schuur. Maar de sleutel van de voordeur. Tientallen mensen komen tegen die al jarenlang de Heer dienen. Als je to the point komt, dan hebben ze zich nog nooit restloos overgegeven aan Jezus Christus. Aan deze Heer, die wij hier zien, getekend in de schrift. Deze Heere der Heren, deze mensenzoon, deze Zoon van God. Die zijn ogen zijn als een vuurvlam, een tweesnijdend zwaard uit zijn mond. Haar als witte wol, voeten gelijk koperbrons. Van de borst om God met een gouden gordel. Zijn stem als vele wateren. Die grote God. En die verachten wij soms. Ik hoop dat het bij u, bij jullie, bij mij niet zo zal zijn. Dat wij Jezus vervangen hebben door onze eigen religie. Door onze eigen dunkelige godsdienst. Door de manier waarop wij het zo belangrijk vinden. Maar dat we ernstig zoeken. Want het is een ernstige tijd. Want we leven in de laatste dagen. En ik vind de zonde, ik ben iets ouder natuurlijk, ik vind de zonde verschrikkelijk hand over hand toenemen. In mijn jeugd, toen ik jong was, was het veel makkelijker om op te groeien dan deze tijd. Ik heb gewoon medelijden met de jeugd, in deze moeilijke tijd. Deze wereld, zoveel verleidingen, zoveel zonde, zoveel indrukken via de media en de computer, om alle dingen, maar op alles wat je opslokt. Dit wil je gewoon meezuigen. Maar laten we zien op Jezus dat Hij Heer is en dat Hij God is. En van alle tijden. Deze Jezus, we kennen Hem toch. We kennen Hem toch hoe Hij rondwandelde op aarde. We weten toch hoe Hij predikte. Hij wachtte keurig totdat Hij 30 was, zodat Hij de leeftijd van de priesters bereikt had. En dan gaat Hij prediken en dan zegt Hij dan, bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen. En Hij genaamt alle ziekte en alle kwaal. Eenvoudiger kan het toch haast niet. Dat was de prediking van Jezus. Nou, wij hebben tegenwoordig hele theologische verhandelingen, een stapel boeken, een stappenplan, en weet ik wel allemaal wat we er allemaal van maken. Maar Jezus zegt, bekeert u, en dat blijft het woord van God. Het woord van God blijft, bekeert u. En laat u dopen, tot vergeving van uw zonde, en je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Pinksterpreek van Petrus. En dan zit hij van, voor u is de belofte. Voor de Israëlieten, voor de Joden, voor de kinderen. voor hen die veraf zijn, dat zijn wij. En ook voor onze kinderen gelukkig. Jezus is Heer. Jezus is God. Die hebben we toch gezien? Toen hij de doden levend maakte. Die jongeling van Nain. Het dochtertje van Iris. We hebben toch gezien dat hij de macht had. Dat het waar is wat hij zegt. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. We hebben toch gezien dat hij Gods zoon was. Doordat hij zelf opstond uit de dood. We hebben toch gezien hoe hij was. Te midden van de storm in die boot bij de discipelen. De discipelen die waren aan blaren, zeg ik wel eens. Wij lijken denk ik op die discipelen. En dan blaren we. Jezus lag rustig te slapen te midden van de storm. En dan staat hij op. En dan straft hij de wind. En dan wordt de zee kalm. En als Jezus dan zegt tegen u en tegen mij. Wees geen ding bezorgd. Dan moeten we dat ook niet zijn. Want als we bezorgd zijn. Dan komt het dak te boven. Als we jaloers zijn, dan komt het dak erboven. En als ons dak dicht zit, dan komt de regen van de Heilige Geest en de zon van de gerechtigheid, kan ons niet meer beschijnen. En dat is vaak wat er gebeurt in ons leven. Minste geringste zijn we uit evenwicht, en dan zit het dak dicht. We varen de Heer niet meer, en we varen de hemel als van koper. We zeggen, Heer, wat is er aan de hand? Maar bij de Heer is niks aan de hand, want hij is tot in alle eeuwigheid dezelfde. Hij is de eerste en de laatste, de alf en de omega, het begin en het einde. De tijd heeft op hem geen zak. Hij blijft de onveranderlijke, de onzienlijke. Ja, hij is God, hij is al genoegzaam in zichzelf. Dus hij is er gewoon. De voorraadpad van de Heilige Geest is altijd gevuld. Dus het zit altijd bij ons. Het zit altijd bij ons als het niet stroomt. Het zit altijd bij ons als er een dak boven zit. En de Heer wil ze ook nog helpen. Zijn Heer, laat het me zien. Maar als Jezus zegt, wees er geen ding bezorgd. En ik ga dat wel doen. Ja, dan ga ik hem stoppen. Dan ga ik hem tegenhouden. Weet je wat eigenlijk de kern is? De kern is eigenlijk of wij Jezus kennen. Daar draait het eigenlijk allemaal om. Kennen wij Jezus Christus zoals de schrift over hem spreekt? Jezus zegt, als je mij gelooft, gelijk de schrift zegt, dan zullen stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Dan zegt hij tegen Filippus, wie mij gekend heeft, die heeft de Vader gekend. Dus de Vader en Jezus zijn één. En dan zegt de Heer Jezus in zijn gebed van Johannes 17, zo op priesterlijk gebed, Vader, dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen, en Jezus Christus die gij gezond heeft. En als hij straks plaatsneemt op de grote witte troon, en we komen daar bij hem, en we zeggen, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd, een duivel uitgehoord, van krachten gedaan, dan zegt Jezus, gaat weg van mij, want ik ken u niet, gij werkers der ongerechtigheid. Werkers wel even loof zijn. Zie je dat weer? Het gaat erom dat we hem kennen. Gewoon heel persoonlijk. In een relatie. Eén op één. En dat uw contact met de Heer Jezus, met de Heere der Heeren en de Koning niet bestaat uit de ontmoeting zondags hier in de gemeente samen met hem, kapitein zijn, of een bijbelstudie of een groep, maar één op één. Als u wederom geboren bent door het woord en door de Heilige Geest, bent u een rank geworden aan de wijnstok. Geen zijtak van de rank. Vele christenen denken dat ze een zijtak zijn en dat ze iemand anders nodig hebben om tot God te komen. Maar dat is oud-testamentisch. In het oud-testament moest het volk Israël naar de priester en de priester moest voor hen bidden. Die moest bemiddelen tussen God. Maar wij hebben Jezus als hoge priester. Wij hebben Jezus, de Zoon van God. Zijn wij met hem verbonden? Zijn wij met de Heer Jezus Christus verbonden? Zijn wij verbonden met deze Jezus, deze verheerlijkte Christus? Zijn wij daadwerkelijk met hem verbonden? Zijn wij een rank aan zijn wijnstok? Blijven wij in hem, in zijn woord en in zijn liefde? Zoals de Heer Jezus dat leert, dan zegt de schrift dat u vrucht zult dragen. Want dan gaat de landman ons verzorgen. En dan zie je Johannes 15, dan zie je de vier vormen. Van geen vrucht en vrucht en meer vrucht en veel vrucht. Al die fases gaan we door. Maar dan moet er vrucht komen. Als er geen vrucht te vinden is aan onze rank, dan gaat uiteindelijk het proces van verdorring in werking. Dat is wat Johannes 15 ons leert. Dan verdorren wij. En dan zijn we niet meer bruikbaar. Want een rank, een wijnstok, dat hout is nergens voor. Alleen voor het vuur. Maar als wij in Christus blijven, in zijn woord en in zijn liefde, dan gaat de Heere zorgen dat het levende water, de toevoer van de Heilige Geest, ons gehele leven gaat doortrekken. Dan gaat hij ons vullen, van de kruin tot de voedsel toe. Maar er is geen andere weg, lieve broeders en zusters. Gisteren heb ik gesproken over dit graankorrel. Sterven om te kunnen leven. Er is geen andere weg dan blijven in het woord. Blijven in de Bijbel. In het woord van God. En gehoorzaamheid. En als er zonde gevonden wordt in ons leven, dan moeten we daarmee breken. En als wij niet breken met de zonde, dan zijn we nooit bruikbaar, want het gaat niet samen. Water en vuur gaan niet samen. Licht en duister gaan niet samen. En je schrikt er soms van wat je tegenkomt in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Daar schrik je van. Vooral de zonde van de hoererij. Daar schrik je van. En het heeft verschrikkelijke gevolgen. En ik kom mensen tegen die het ook nog doen onder het gebed. Bidden ze en dan denken ze dat alles goed is. Dan denk ik, wie heeft je zo kunnen benevelen? Hoe heeft de boze je zo kunnen misleiden? Mensen die al jarenlang met de Heer op weg zijn en zo misleid worden. En eigenlijk door een boze te val gebracht worden. Tenzij dat ze zich bekeren. Daar heb je het weer. Bekeren. Terugkeren naar de Heer. Terugkeren naar de eigen paden. Geëigende paden. En de goede paden naar de weg van Jezus. Wat zegt Paulus in Filippenzen 3? Misschien kunnen we het eens lezen. Paulus is een geweldig voorbeeld is geweest voor de eerste gemeente. Maar nog natuurlijk ook voor ons een voorbeeld is. Omdat hij nog tot ons spreekt als het ware door het woord wat wij hebben. Filippenzen 3. Laten we eens een stukje van lezen. Verder mijn broeders, vers 1. Verblijft u in de Heer dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet onaangenaam. En dat geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de besnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. En niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin en de Breer uit de Breer, wat de wet betreft de Farizeeën. Dus hij had eigenlijk veel om op te poffen. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis, het kennen van Christus Jezus, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaar heb, en ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid tot God, door middel van het geloof. En dan roep je het uit, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanden, en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Zie je dat verlangen bij Paulus? Hij zegt, Paulus, je was een geestelijke reus. Paulus, je hebt openbaringen gehad zoals niemand die ooit gehad heeft. Paulus, je bent opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Paulus, wat praat je over? Maar Paulus heeft beseft hoe groot Jezus was. Paulus heeft beseft wie de Zoon van God was. En als we tot geloof en tot bekering zijn gekomen, tot wedergeboorte, dan gaat het om de Zoon in u. Dan gaat het om de Zoon in mij. Het gaat niet dat wij gered zijn, dat is geweldig. Het gaat er niet om dat wij straks bij de Heer mogen zijn, dat is geweldig, dat is super. Maar er is nog een diepere reden. Het gaat om de Zoon. Het gaat de Vader om de Zoon. En het gaat erom dat de naam van Jezus verheerlijkt moet worden. Ook in ons midden. Als er ooit een tijd geweest is waar de naam van Jezus beschimd wordt en verachtelijk gemaakt en een stopwoord gebruikt. En om alle dingen waarop ik jullie niet te vertellen, dat is verschrikkelijk. En doet dat toch wat met ons? Of zijn we koud geworden? Zijn we hard geworden? Zijn we lauw geworden? Raakt het ons nog? Als de naam van Jezus niet verheerlijkt. Als mensen zeggen, ja, Jezus was een goed mens hoor. Was een voorbeeldig mens. Aftreksels. Maar niet het werkelijke leven. Jezus, hij is de Zoon van God. En wij moeten er een jaar denken, net als Paulus, om hem te kennen. Want daar gaat het om. Dat we hem kennen. Dat we gemeenschap met hem hebben. Als wij gemeenschap met hem hebben, dan krijgen we deel aan zijn leven. Krijgen we deel aan zijn dood. Dan moeten we sterven aan onszelf. Sterven aan onze eigen ambities. Sterven aan eigen eer, aan eigen mogelijkheden, aan eigen kracht, aan eigen kunnen. We moeten allemaal sterven. Sterven aan eigen succes. Jezus, hij was de minste. En vanmorgen nog gehoord, hij kwam om te dienen. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is de levende. Zijn stem is als van vele water. Hij is de verheerlijkte Christus. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de Zoon van God. Dat we hem mogen zien. En dat we hem mogen kennen. Want als we hem zien en hem kennen, dan hebben we eeuwig leven. En dan zullen we straks tot in alle eeuwigheid bij hem zijn. Op de nieuwe hemel of op die nieuwe aarde. Waar hij ons ook wil hebben. Waar hij ons ook maar in wil zetten. Beseffen wij dat hij de Zoon van God is. En dat ons beeld van hem soms misschien wat bijgesteld moet worden. Misschien is het beeld dat wij van Jezus hebben niet helemaal recht. Laten we dan bidden dat we mogen zien zoals hij in de schrift naar ons toe komt. Dat hij daadwerkelijk straks zal zitten op de grote witte troon. En dat hij ook rechter zal zijn. En dan worden we maar heel eenvoudig beoordeeld. Als wij deel hebben gekregen aan hem, is er voor ons geen veroordeling meer. Geen verdoemenis, zeg van mijn achterzij. Maar we moeten wel leven naar de geest, zeg van mijn achterzij. En niet naar het vlees. Begrijpen we dat? Begrijpen we dat het in ons leven moet gaan om hem? Als wij zeggen Christus te kennen en zijn naam te beleiden, dan moet het toch gaan om hem? Dan moet hij toch onze passie zijn, onze eerste en onze laatste. Dan moeten we met hem toch de dag opstaan en met hem op bed gaan. Begrijpen we dat? Dat het niet iets om er maar bij te hebben in ons leven. En dat het fijn is om Christus te zijn. En dat het geweldig is dat God ons gered heeft en dat hij ons vreugde geeft. Het gaat om de eer van de Zoon van God. Het gaat om zijn majesteit. Het gaat om zijn heerlijkheid. En het is nu denk ik de tijd dat de Heer wil dat de Zonen van God openbaar worden, waar Romeinen 8 over spreekt. Het wordt tijd dat de Zonen van God en de dochter ook natuurlijk, dat het openbaar wordt wat het betekent om christen te zijn. Wat het betekent om hem te kennen. Wat het betekent om hem lief te hebben en door hem verliefd te zijn. En dan zal de Heer Jezus zich openbaren in zijn grootheid, in zijn macht, in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, in zijn liefde, in zijn eenvoud. In alles, wie hij is en wat hij is. En dan zullen we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Als wij zijn lichaam zijn, zijn geestelijk lichaam, dan moeten we op hem lijken, maar dan moeten we ook bruikbaar zijn in zijn handen. Overal, waar we zijn, op school, op het werk, of in de kerk, dan gaat dat leven ons meer en meer doortrekken en vervullen, en in bezit nemen. En hoeven we niet eens maar bij iedere stap te bidden van wat de Heer wil, maar ga je steeds meer automatisch zijn wil doen. Dan gaat steeds meer wij sterven, en dan gaat hij steeds meer oppassen. Is dat verlangen bij ons aanwezig? Als het er niet is, dan hoop ik dat het vandaag gaat groeien. Zoals dat hert. Want verlangt naar water, dat we zo verlangen, dat we dorst krijgen naar de gerechtigheid, dat we dorst krijgen naar het woord van God, dorst krijgen naar de levende God. En dat we iets meer gaan zien. O Paulus, dit niet voor niks voor de Efeziërs. Omdat hij u mag geven de geest van wijsheid en openbaring. Om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van het hart en het verstand om te weten welke hoop uw roeping recht. En uw overweldigend groot. Uw kracht is het paus. Waarmee u werkt naar de sterkte van uw macht. De kracht die het verrocht in Christus door hem uit de doden op te doen staan. Die geest van wijsheid en openbaring, die hebben we nodig. Ik bid deze gemeente toe dat jullie meer zicht mogen krijgen op Jezus Christus. Op wie Hij is. Vandaag, als de verheerlijke Heer die zitting genomen heeft aan de troon, op de troon, aan de rechterhand van de Vader. Hij is het lam wat geslacht is. Maar Hij is het ook. Die wandelt te midden van de gemeente. Hij is het, wiens ogen hier rondgaan. En wij houden van die tekst. Dus zijn ogen rondgaan over de ganse arm, kracht en bijdes van hun hart volkomen aan het uitgaan. Dat is geweldig. Worden we door bemoedigd. Maar Hij is ook degene die in ons midden kijkt. Die in ons hart kijkt. En die weet wat er bij ons aan de hand is. En die wil helpen. Maar Hij is een en al gerechtigheid. En Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Geen reformatorische zonde en geen evangelische zonde. Hij kan geen enkele ongerechtigheid door de vingers zien, want Hij haat de ongerechtigheid. En als wij zeggen dat wij Christus kennen, dan horen wij ook zo te wandelen, zegt Johannes, zoals Hij gewandeld heeft. Laten we op Hem zien. Straks zullen we Hem ontmoeten. En dan zullen we zijn, gelijk Hij is. Zo zal Hij ons veranderen. Als wij in de aanwezigheid van God komen, dan verandert Hij ons. Als wij in de buurt van de zon komen, dan verwarmt de zon ons. En als de zon, als het heet is, zoals gisteren, als de zon heet schijnt, dan voelen we daar meer van. Dat kan in ons leven ook. Maar als we dichter bij de zon komen, zullen we steeds meer aan ervaren van de zon. Als we dichter bij de zon van de gerechtigheid komen, zullen we steeds meer van Hem ervaren. Wij kunnen Jezus niet leren kennen vanuit een boek. Wij kunnen de Heer Jezus alleen leren kennen als we met Hem omgaan. Zoals dat ook met ons is, in onze relatie, in onze omgang met elkaar. Geef u tijd. Niet aan allerlei dingen die vergaan, maar geef u tijd aan de Heer Jezus Christus. Geef u tijd ook niet aan het werken van God. Dat is allemaal belangrijk. Maar geef u tijd aan de Heer. Hij moet nummer 1 zijn in ons leven. Uw tijd, uw hoofd, uw hart. Behoort Hem toe. Hij is de Heer, Hij heeft u gemaakt. Hij is God en Hij is Koning. En als u Hem nog niet kent, dan bid in uw hart, jong of oud. Heer Jezus, openbaar uzelf aan mij. Ik wil u kennen. Vergeef mijn zonde, woon in mijn hart door uw Heilige Geest. Gisteren mocht ze zo bidden met een vrouw, ze bijna 79. En zij leeft in de kerk gezeten. We kennen de Heer Jezus niet persoonlijk. Jullie hebben iets wat ik mis, zegt ze dan. Voor jong en oud is het mogelijk om de Heer te kennen. Prijs God voor die genade wat we allemaal zo hebben. Hij is Heer, Hij is Jezus, Hij is God, Hij is Koning. Laat het diep doordringen in uw hart en laat het niet roven. Dat is mijn gebed. In Jezus' naam. Amen. Ga jij zitten?